Gemeente, wij willen vanmiddag stilstaan bij vraag en antwoord 115 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 44, vraag en antwoord 115. Daar wordt gevraagd, waarom laat ons dan God al zo scherp de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? En het antwoord luidt ten eerste, opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. En des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden om de genade des Heiligen Geestes, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken zullen. Gemeente, niemand kan de wet des Heren in dit leven onderhouden. Niemand. De onbekeerde mens kan dat niet. Die heeft er trouwens ook helemaal geen zin in. Helemaal geen lust en geen liefde tot God geboden. En zij die bekeerd zijn, jawel. We hebben gezien, daar is wel een klein begin van gehoorzaamheid. Daar is in ieder geval de hartelijke lust en liefde om voortaan naar al Gods geboden en inzettingen te leven. En ze beginnen daar ook mee. Ja, het is nog maar een klein begin bij wat het wezen moest. En bij wat er na dit leven het zijn zal, is het nog maar een klein begin. Maar waar het is er. Het is er, dat kleine begin. Want de geest strijdt ook tegen het vlees. En dat leidt ertoe dat soms zonden toch worden overwonnen. En dat we van een bepaald kwaad worden losgemaakt. Dat er verbetering van het leven komt. Dat we vruchten beginnen te dragen der bekering waardig. Ja, dat is in de christenmens, de bekeerde mens, wel terdegen het geval. Maar het is nog zo klein. Het is vaak 3 stappen voorwaarts. En dan weer 2 terug. We vergelijken het ook wel eens met een stratenmaker. U weet wel, hè, de straat ligt open. De stenen moeten worden gelegd. En de stratenmaker is op het zand aan het werk. En hij legt de stenen, maar hij moet steeds achteruit. Achteruitwerkend gaat hij vooruit. De stratenmaker, zo is de christenmens ook bezig. Achteruitgaand, hij moet terug, steeds een beetje terug. En toch, al teruggaande, mag hij toch enigszins vorderen, al blijft het maar een klein begin. Maar, zo vraagt ons leerboek nu, als het dan toch maar een klein begin blijft, en dat is zo, dat weet God toch zelf ook, waarom blijft de Heere dan toch zo op zijn streven staan? Waarom laat hij dan toch iedere keer weer die wet zo scherp, onverkort prediken? Zoals het tiende gebod, we zagen de genadeklap, hè, het tiende gebod, dat we geen enkele begeerte of lust jegens enige zonde zullen hebben. Maar alle lust en verlangen zullen hebben om naar al zijn geboden te leven. Waarom blijft God dan toch zo bij dat totale staan? En waarom past hij zich niet een beetje aan ons aan? Waarom zegt de Heere God niet, als je geen 3 meter kunt hoog springen, als je niet verder komt dan 80 centimeter, nou, dan maak ik er 1 meter van. Dat is ook genoeg. Als je een klein beetje gehoorzaam bent, voor een derde part, dan ben ik er ook al mee tevreden. Als we het nou op 1 meter zetten, als je dan nog een beetje je best doet, nu haal je 80 centimeter, maar als je een beetje meer je best doet, je wat meer inspant en wat meer bidt en zo, dan kom je misschien aan de meter waarover je heen springen kunt, en dan ben ik met je tevreden. Waarom zegt de Heere God dat nou niet? En waarom zegt hij niet van, als je nou de helft van mijn geboden onderhoudt, of alleen de tweede tafel, of alleen de eerste tafel van de wet, of als je de wet alleen maar onderhoudt naar de letter, laat dan de geest maar zitten. Waarom past de Heere God zich eigenlijk niet een beetje bij ons aan? Waarom toch steeds weer die 10 geboden, gij zult en gij zult niet, en dan dat gebod zo wijd, zo breed, niet alleen naar letter, maar ook naar geest, zo diep, dat zelfs de verlangens van het boze hart zonde zijn voor God? Waarom blijft de Heere God zo op dat maximale, op die totale gehoorzaamheid maar hameren? En waarom komt hij ons nou niet een beetje tegemoet en zegt hij, mens, als je een klein beetje je best doet, als je een beetje verlangen hebt om naar mijn wil te leven, dan is het ook al goed. Dan ben ik daar ook tevreden mee, dan is mij dat ook wel behagelijk. Gemeente, ik ben ervan overtuigd dat zo'n God ons wel zou aanstaan. Een God die wat water bij de wijn doet. Een God die een beetje met ons meebeweegt. Flexibel. Niet zo star. Ja, dat staat de mens van heden bijzonder aan. Als we zo'n God zouden verkondigen, een God die al je vriend is als je een beetje naar hem luistert. Nou, met zo'n mens, met zo'n God zouden veel mensen uit de voeten kunnen. Dat twijfel ik niet aan, misschien ook wel onder ons. Hè. Dat we zeggen, nou, zo'n God, die willen we, die willen we. Zo'n God staat ons aan. Dat is tenminste een God die een klein beetje ons tegemoet komt. En die niet blijft eisen, datgene wat we toch niet kunnen, maar zich aan ons aanpast. Een redelijke God. Die willen we hebben, hè? Een redelijke God. Zeker de dag van vandaag. Ja, die kun je aan de mensen verkopen, hoor. De dag van vandaag. Een redelijke God wil iedereen wel ontvangen. Maar nee, gemeente, dat doet God. Dat heeft de catechisme zeer goed gezien, hoor. Dat doet God niet. God blijft bij zijn volledige eis staan. Ook al kunnen wij die in dit leven niet houden. Dat is waar. En dat weten heren ook. Het komt niet verder dan een klein begin van gehoorzaamheid. Ook bij zijn lieve kinderen komt het niet verder dan een klein begin van gehoorzaamheid. Maar dan zegt de Heere God niet, en dat is nou voldoende, daar ben ik tevreden mee. Nee, de Heere blijft op 100% staan. Hij beweegt dus niet met ons mee. Hij is niet flexibel. Zo is God nooit en te nimmer. Want God blijft altijd aan zichzelf gelijk. Altijd en immer. En daarom, gemeente, blijft hij de norm van de wet hoog stellen. Die blijft kaarsrecht overeind. En hoe komt dat nou? Wel, dat komt, gemeente, omdat God nooit van zijn recht af kan. Wat in de wet staat uitgedrukt, dat is zijn recht. Dat is een afdruk van zijn wezen. Daar ligt zijn gerechtigheid en zijn heiligheid in verwoord. En daar kan God nooit het nemen vanaf. Daar gaat die God niet vanaf. Ook hij heeft zelfs tegen ons gezegd, hè, meent niet dat ik gekomen ben, dat zei Christus, meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ook niet door mijn lijden en sterven kom ik die ontbinden. Maar ik kom om ze te vervullen. En dat is gans wat anders dan ontbinden. Daar gaat geen tota, geen titel en geen jota van af, zegt de Heere Jezus. Geen titel en geen jota gaat er bij de wet vandaan. En hij zegt zelfs dat wie er toch iets van afgedaan zal hebben, dat hij geen deel zal hebben in het koninkrijk van God. Nou, gemeente, kan de Heere God het dan zelf? Nee toch? Dan kan de Heere God zelf er toch ook niets van afdoen, als hij ons dat zo dringend verbiedt, daar iets van af te doen, iets van te ontbinden, dan kan de Heere God toch zelf ook onmogelijk af van zijn recht. In de wet ligt zijn wezen uitgedrukt. Als God zijn wet aan de kant zou schuiven, al is het maar voor de helft of voor een deel, dan zou de Heere God afstand doen van zijn wezen. En dat is onmogelijk. Dat doet de Heere God dan dus ook nooit en te nemen. Hij blijft op zijn recht staan. Hij heeft recht op alle mensen, op de gehoorzaamheid van iedereen. Maar hij heeft ook een bijzonder recht op de gehoorzaamheid van degenen die hem kennen mogen. Die hij in Christus verlost heeft. Hij heeft een totaal recht op zijn kinderen. Eigenlijk nog dringender. Nog dringender is dat recht dan dat recht dat hij op alle mensen, alle schepselen al heeft. Hij heeft een dubbel recht op degene die tot de zijnen behoren. En van dat recht gaat de Heere God nooit 1 millimeter. En bovendien, zegt onze catechismus, bovendien heeft God een heel goede reden om er niks van af te doen. Om te blijven bij dat scherpelijk prediken. En die reden dat is, dat wij op die manier, bij dat scherpelijk prediken, dat we daardoor onze zondige aard meer en meer leren kennen. Ja, uit de wet is de kennis der zonde. Dat staat al in het stuk van de ellende. En degene die de Heer mogen kennen, degene die tot God bekeerd zijn, die hebben daar best enige weet van. Maar dat kan niet anders. Je kunt niet tot God bekeerd zijn en niet weten van de zonde. Je zonde beleden hebben, dat hoort daarbij. Dat is in iedere bekering is dat aanwezig. Hè? En weten van je zondige aard, dat hoort daar zonder meer bij. Maar is dat af? Is dat al groot en volmaakt, dat kennen van de zonde? En dat weten van je zondige aard? Ach nee, gemeente, dat is lang niet af. Daar heb ik het om met de schrift te zeggen, maar een weinigje van gevat. Een weinigje hebben we daarvan gevat, op zijn best, op zijn best. Wie kan de afdwalingen verstaan? Reinig mij van mijn verborgen afdwalingen, zegt de dichter van Psalm 19. Maar Heere, wie is de man die op het nauwkeurig terugst kan zijn dwalingen doorgronden. Wie heeft zijn hele hart doorzocht? De afgrond van zijn binnenste. Dat van nature zo boze hart, dat vlees, die zondige aard. Wie heeft de omvang daarvan gezien? En dat ten volle. Niemand immers. Wij moeten dan ook in het genadeleven leren onze zondige aard. Hoe langer, hoe meer, steeds meer te leren kennen. En hoe leer je dat nou kennen? Hoe leer je nou je zondige aard steeds meer kennen? Door de wet van God ernaast te leggen. Zo is het bij een eerste bekering, ongetwijfeld gaat dat altijd met berouw en schuldbesef en een vluchten tot Christus, want anders is bekering geen bekering meer. Maar daarna in het leven van de bekering, en dat duurt levenslang, tot je laatste snik toe, in het leven van de bekering valt er nog heel wat bij te leren. Er zijn wel mensen die denken, als je maar bekeerd bent, dan heb je het gehad. Bij de bekering, dan leer je zonde kennen. En die leer je belijden. En je zegt tegen de Heer dat je een zondaar bent. En je gaat naar Christus en dan is het klaar. En dat teren ze soms hun hele leven op, dat ze toen bekeerd zijn. Misschien dat ze zelfs wel weten wanneer precies. En dat teren ze dan hun hele leven op, alsof dat daarmee af is. Nou, dat is dus niet zo. Dat is dus niet zo. Hè? Sommige mensen kunnen helemaal niks over hun bekering vertellen, omdat het ook heel geleidelijk ging. Het gaat niet altijd in één ogenblik, die eerste bekeringen. Het kan ook geleidelijk gaan. En onze vaderen, Wilhelmus Abrakel bijvoorbeeld, die zeggen dat zelfs de meesten van Gods kinderen zo geleid worden. Dat het geleidelijk bij hen gaat. Maar ook dan, gemeente, ook als het geleidelijk gegaan is, dan is het niet een eenmalige zaak. Na de bekering dan blijft altijd het leven van de bekering, de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe, niet waar? Dan blijft dat hartelijke leedwezen over de zonde, jazeker. En dat mijden en haten en ontvluchten van de zonde, zeker dat blijft altijd aanwezig. Je leert jezelf meer en meer en meer kijken, hoe vaker dat je kijkt in de spiegel van de wet. Ernstig jezelf onderzoekt. Met de wet van God ernaast. De geboden, zo wijd als dat ze zijn. Zo wijd als dat we ze met de catechismus verkondigd hebben. Nou, dan kom je er wel achter. Wat voor een zondige aard hier ligt. Want daar komt alles vandaan. Dat is de kraamkamer, zo heb ik het al wel eens een keer genoemd. De kraamkamer van alle ongerechtigheid, van alle boze begeerte, van alle slechte gedachten, van alle slechte daden en woorden. Dat komt uiteindelijk allemaal hier vandaan. Uit het hart van de mens, het binnenste van de mens vandaan. Die aard, die deugt niet. Die aard, die is bedorven. En door die scherpe prediking van de wet moeten wij steeds meer leren onze zondige aard te leren kennen. Daarom zet de Heere God, die zet de norm op 100%. Zo wil hij het hebben. En gemeente, ik zal proberen dat nou duidelijk te maken waarom dat de Heere God dat doet. Kijk, stel dat de Heer God nou zou gezegd hebben, de helft is ook genoeg. De helft is ook genoeg. Daar ben ik ook tevreden mee. Of misschien nog milder, 20% is ook al genoeg. 20% van gehoorzaamheid, daar ben ik ook al tevreden mee. Dan neem ik dat wel voor vol aan. Dat zie ik dan wel voor vol aan. Als de Heer God dan dat nou tegen ons zou zeggen. Als je nou een klein beetje gehoorzaam bent voor een vijfde part. Dan is dat in mijn ogen ook al wel voldoende. En stel dat we nou eens denken dat we tot 10% kunnen komen. Dat is niet veel, hè, 10% van 100. Een tiende part, dat is niet veel. Maar stel dat we nou eens denken van onszelf dat we daar zijn, dat we toch wel aan een tiende part kunnen komen. Nou, dan zouden we tegen onszelf kunnen zeggen, ik heb dan toch maar mooi de helft bereikt al van waar de Heer tevreden mee is. Dan ziet het er met mij nog helemaal zo verkeerd niet uit, nietwaar? Want ik ben al 10% onderweg en hij vraagt maar 20%, dan is hij er al tevreden mee. Nou, dan ben ik toch aardig op roet. Dan schiet ik al geducht op. Dan zouden we toch wel een stukje tevredenheid met onszelf kunnen krijgen. En dan zouden we al gauw wat gaan rusten op die 10%. En we zeggen, nou, het is met mij toch in ieder geval niet niks. Ik ben al onderweg. Er moet nog wel wat bij, maar ik ben al behoorlijk onderweg. Hoe tevreden zouden we dan worden met onszelf? Ik hoop dat u dat begrijpt. Maar als de Heere God op die 100% blijft staan. En wij denken dat we de 10 bereikt hebben. Wie zal de 10 bereikt hebben van ons? Wie zal hem bereikt hebben? De Allerheiligste hebben maar een klein beginseltje. Een klein stukje van de dankbaarheid. Ik weet niet of dat wel 10% is. Maar wat is nou 10% op 100? Dat is toch nog net niks. En dat wil de Heer God, dat we dat inzien. Dat het nog net niks is bij ons. Je moet je zondige aard meer en meer leren kennen. He, opdat we, zegt ons doopformulier, een mishagen zullen hebben aan onszelf. En ook het avondmaalsformulier, bij de voorbereiding, moet een ieder zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat wij mishagen hebben over onszelf vanwege onze zonde. Dat we onszelf afkeuren voor het aangezicht van God. En wat dient dat dan voor? Wat dient dat dan voor? Dan dat jezelf afkeuren voor het aangezicht van God. En jezelf niet koesteren en vleien. Maar zien dat je nog zeer ver van de volmaaktheid verwijderd bent. Zien wie je bent. Ook na ontvangen genade. Waar dient dat nou voor dan? Dat achteruitgaan van die stenenlegger. Waar dient dat nou dan? Is dat nou doel in zichzelf? En als dat dan zo is, als je je ongerechtigheid leert kennen en je boze hart leert doorgronden, meer en meer, als je daarin groeien mag, is het dan de bedoeling dat we daarin onze rust gaan zoeken? In ons gevoel van de smart over de zonde? Als je daar maar veel van voelt, als je maar veel hete tranen strijdt, als je maar veel wakker ligt. Nou, dat doe ik en dus dan is het goed met me. Is dat de bedoeling, hè? Is dat de bedoeling dat we daar een grond in gaan zoeken? In dat kennen van die zondige aard, in dat mishagen hebben over onszelf. Nou, er zijn wel mensen die dat doen, hoor. Die zeggen, ja, dominee, het zal met mij wel goed zijn, want daar heb ik wel weet van, hoor. Ik heb zo'n verdriet over de zonde. Ik heb er zo'n last van. Ik moet er soms zo om wenen voor het aangezicht van God. Ach, gemeente toch, al zou ik een oceaan vol wenen, dat zal mij niet kunnen redden. Al zou ik iedere dag en iedere nacht hete tranen schreien vanwege mijn zonde, dat zou niet de grond van mijn behoud kunnen worden. Dat kennen van je zondige aard en dat leedwezen dat je daarover draagt, dat is dan ook geen doel in zichzelf. Niet de tranen die ik schrei. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween kunnen redden. Gij alleen. Geen doel in zichzelf. En dat kunt u in de catechismus ook heel prachtig zien. Namelijk omdat er staat om de vergeving, opdat wij des te begeeriger zijn om de vergeving der zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Ziet u dat staan? En daar gaat het om, hè? Daar gaat het om. De Heere die wil dat wij ons zelf leren kennen, meer en meer leren kennen. Opdat we Christus blijvend nodig zullen hebben. En ook meer en meer nodig zullen hebben. Want wie weinig van zijn zondige aard weet, die zal ook weinig naar de genade verlangen. Die is weinig met Christus bezig. Die komt weinig bij het kruis langs. Die hunkert niet naar dat verzoenende bloed. Die kan dat wel overslaan, die kan dat wel missen. En als er iemand zou zijn, en in sommige kringen worden die mensen ook wel gevonden, die denken dat zij al een heel eind in de heiligmaking gevorderd zijn. Bijvoorbeeld in de evangelische beweging zijn sommige mensen die zo denken, dat ze een heel eind in de heiligmaking gevorderd zijn, zelfs wel tot aan de volmaaktheid toe, ze wordt her en der geleerd. Nou, als dat waar is, dan hoor je vaak ook bijna niet meer over Christus spreken. En dat is me al vaak opgevallen. Niet dat ik me iedere dag verdiep in hun theologie en in hun geschriften, maar af en toe word ik er wel eens mee geconfronteerd en krijg ik wel eens wat onder ogen. En dan zie ik wat uit die kringen komt waar dat zo wordt geleerd, dan is het kruis van Christus een gepasseerd station. Ja, daar is men bij langs geweest. Ja, inderdaad. Maar nu leven ze in de geest. Nu worden ze door de geest van God geleid. En dat bloed van Christus, dat verzoenende bloed, dat je dat steeds weer nodig hebt. Dat ik ellendig mens van Paulus, maar ook dat zoeken van Christus, bons daarop. Ik dank God door Christus Jezus onze Heere. Dat wordt dan ook niet meer zo gevonden. En dat is een kwalijke zaak, gemeente. Als wij denken, ooit zouden denken, dat wij de gerechtigheid in Christus niet meer hoeven te zoeken, omdat we ook al wel een stukje van onszelf hebben. Als geestelijke mensen, als bekeerde mensen, als mensen die het goede zoeken te doen, dat we ook wel een stukje gerechtigheid van onszelf bezitten. Ja, die van Christus is er, maar we hebben zelf toch ook nog wel wat. Want we doen toch ook het goede. Er is toch een stukje goeds in ons. Nou dan, daar mogen we toch ook wel een stukje van onze zaligheid in gronden, niet waar? Ach, dan is Christus ons overbodig. En dan is die ons onnut geworden, gemeente. Dan is die ons onnut geworden. En Christus moet ons niet hoe langer hoe meer overbodig worden. Christus moet ons hoe langer hoe meer noodzakelijk worden. En we moeten steeds begeeriger naar hem leren zijn. En daarom laat God door zijn wet ons onze zondige aard meer en meer kennen. Opdat wij, oh kijk, dat is nou het doel. Daar gaat het om, hè. Zonde kennis is geen doel in zichzelf. Nee, dit is het doel, dat wij begierig gaan worden naar de Heere Jezus. En verlangen naar zijn kostbare bloed. Dat we niet denken, dat is voorbij, dat is geweest, dat hebben we gehad. Daar ben ik geweest bij dat kruis en nu ga ik op eigen krachten voort, hebben we Christus niet meer nodig? Nee, zo moet het nooit zijn en zo mag het nooit worden ook. Wie dat denkt, die bedriegt zichzelf. Daar ben ik vast en zeker van overtuigd. Kijkt u maar naar de apostel Paulus. Hoe Paulus het beleefde. Hij heeft zijn zondige aard meer en meer leren kennen. Denk maar aan Romeinen 7. We hebben het de vorige keer bij de catechismus gelezen. Waar die zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? De stratenmaker was achteruit gegaan. Niet waar? Achteruit gegaan, het was nog helemaal niks met hem. In eigen oog. Ik ellendig mens, hij werkte terug. En toen hij dat besefte, toen hij dat uitriep, toen was Christus voor hem groot. Ik dank God door Christus Jezus onze Heer. Dat zegt Paulus er bons na, hè? Nadat ik ellendig mens, bons erna. Ik dank God door Christus Jezus onze Heer. Paulus mocht weten van het verzoenende bloed en hoezeer was dat noodzakelijk voor hem. Hoezeer begeerde hij dat hij mocht het uitroepen, dat hij het daarin mocht zoeken en vinden. Dat is toch immers de bedoeling. Dat is toch immers de bedoeling. Hè? Wij moeten onze zondige aard door de wet meer en meer leren kennen. Daarom houdt God de norm hoog. Opdat wij steeds meer bij Jezus zullen leven. En hem al de dagen van ons leven nodig zullen hebben. Zijn werk, zijn persoon, zijn gave, zijn gerechtigheid, de vergeving van de zonde voorop. Laat nooit iemand zeggen dat hij geen zonden meer heeft. Want wie dat zegt, die liegt, zegt Johannes in zijn eerste brief. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig. Dat hij ons de zonde vergeven. En we hebben dagelijks onze zonden te belijden. En dat zullen we nog dagelijks te doen hebben ook. Ook nog na deze, zo lange tijd als wij hier op deze aarde leven. En dat tot de laatste dag. Toe geef mij Jezus of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dat is het eerste doel. Het eerste doel waarom dat God zijn wet nog steeds zo scherp laat prediken, ook aan zijn kinderen. Hij wil ze dicht bij Jezus houden. En daarvoor moeten ze vooral goed weten hoe het met hen zelf gesteld is. Want die gezond zijn hebben de medicijnmeester die van nodig die ziek zijn. En steeds als je je ziekte weer voelt en kent en je boze hart ontmoet en steeds meer ontmoet. Want het is steeds groter zonder worden. Dan zul je ook steeds meer van de verlossing leven. Zo ziet u dat de stukken van de catechismus op elkaar inwerken. Hè? We zitten in het stuk van de dankbaarheid. Maar hier wordt ook het stuk van de ellende geleerd. In het stuk van de dankbaarheid wordt het stuk van de ellende geleerd. En van de verlossing geleerd. De dankbaarheid brengt ons daar weer bij terug. En zo is er een groeien in het geloof. En in de genade. Zo kom je op de school van de Heilige Geest verder. Hè? Des te meer leer je jezelf kennen. Des te meer Christus bekeren. En des te meer zal ook de hartelijke lust zijn om naar zijn geboden te leven. Zo is er vordering op de school van de Heilige Geest. Maar niet door ellende en verlossing af te schaffen en te denken dat het voorbij is. Een gepasseerd station. Ik ben nu in het stuk van de dankbaarheid. Nee, want het stuk van de dankbaarheid, dat voert je weer terug naar dat van de ellende en van de verlossing. En zo gaat het maar door. Want die drie stukken worden het hele leven door geleerd door de Heilige Geest. En dan dat tweede. daarna. Dat we ons zonder ophouden benaasteren. Benaasteren, dat is vlijtig zijn, ijverig zijn. En God bidden om de genade des Heiligen Geestes. Opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden. Totdat wij tot deze voorgestelde volmaaktheid na dit leven geraken. He, dus het eerste was, we moeten bij Christus blijven. Daar is zondekennis voor nodig, meer en meer. Dat is het middel om ons bij Christus te brengen. Maar er is ook een tweede, we hebben ook de Heilige Geest nodig. Want als we zien hoe weinig we nog maar gevorderd zijn, en gezien die grote eis van Gods wet, hoe weinig we nog maar gevorderd zijn, dan is het zaak dat we niet lui zijn. Maar dat we ons gaan benaasteren. De Bijbel zegt ook, hè, dat we een volk moeten zijn, ijverig in goede werken. Werken der dankbaarheid. En Jezus zegt, laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, dat ze uw goede werken zien. En uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken zullen. Hè? We moeten dus ons licht laten schijnen voor de mensen. Er is dus vlijt nodig. Ijver nodig. Om een nieuw leven te leiden. Indien wij door de geest leven, laat ons dan ook door de geest wandelen, schrijft de apostel Paulus in Romeinen 8. Dan moet het ook inderdaad uit onze levenswandel blijken. Dat je een nieuw mens bent. En dan moeten er ook vruchten worden gedragen, die zullen ook worden gedragen, der bekering, waardig zoals die bij bekering, en die duurt levenslang, passen. Dan moet dat dus blijken uit al onze handel en uit al onze wandelen. Dus ten tweede, opdat wij ons zullen benaasteren, want wij hebben er nog niet zoveel van gebakken. We zijn nog maar een klein stukje gevorderd en dat zou veel en veel en veel meer moeten zijn. Dat spoedt ons dus, dat drijft ons dus tot spoed en ijver aan, nietwaar? En moeten we dat dan in eigen kracht doen? En kan dat dan wel? Nou, er staat gelukkig wat achter. We moeten ons zonder ophouden benaasteren en God bidden om de genade des Heilige Geestes. Er staat niet, we moeten ons benaastigen om God te bidden om de genade van de Heilige Geest. Nee, het zijn twee aparte dingen. Er staat, we moeten ons benaastigen. Dat is zeker nodig gezien de kleinheid van dat eerste begin nog maar. Het is nodig dat we ons benaastigen, dat we ons inspannen zullen met al onze krachten. Maar aangezien we dat van onszelf niet kunnen, moeten we daarnaast bidden om de genade, let op hè, de genade des Heiligen Geestes. En dan moeten we weer aan Christus denken. Want Christus is het die die genade verwierf. Die ons in zijn lijden en sterven de levendmakende geest heeft verworven. Dus we moeten weer aan Christus denken. Ook als het gaat om de vernieuwing van ons leven. Dat gaat niet buiten Christus om. Hij is ons ook gegeven tot heiligmaking. Niet alleen maar tot rechtvaardigmaking, ook tot heiligmaking. Dicht bij Christus blijven. Dat is de beste wijze om heilig en rechtvaardig en godzalig te leren leven in deze wereld. Leef maar dicht bij de Christus. Bij het bloed van het kruis. Dat is ook de bron tot heiligmaking. En dat doet Christus dan, dat werkt hij dan uit. Die genade, die werkt hij uit. Door zijn geest. De Heilige Geest. En waar leidt dat dan toe? Als wij krachtig leren bidden om de Heilige Geest. En dat ook zonder ophouden zullen doen. Dus het gaat niet om flitsgebedjes. Dat we af en toe een keer wat in onszelf mormelen. En even de handen dicht en klaar weer. Of vormelijke gebeden die we opzeggen. Rites, daar gaat het niet om. Het gaat om een ernstig en een krachtig gebed. En onze ellende, de kracht van de wet die ons onze ellende openbaart, die drijft ons ook tot een krachtig gebed. We hebben ons te benaastigen en tegelijkertijd ook zonder ophouden, allebei benaastigen en bidden zonder ophouden, om de genade van de Heilige Geest opdat wij, heb je het weer, hoe langer, hoe meer. Dat staat er twee keer, hè? Hoe langer, hoe meer we onze zondige aard leren kennen. Daar is dus vordering in. Steeds meer. Zelfkennis. Belangrijk. Maar ook belangrijk, hoe langer, hoe meer. Naar het beeld, het evenbeeld van God vernieuwd te worden. Heilige Geest, maak mij toch alstublieft heilig. Want het is nog maar zo'n klein begin. Er is nog maar nauwelijks iets van te zien. Ik werk nog maar steeds achteruit, tenminste in eigen beleving, naar eigen ogen te zien, dan vorder ik niet zo bar. Dan ben ik nog maar bitter, bitter, bitter weinig opgeschoten. En soms denk ik zelfs wel dat nog erger is dan 10 jaar geleden. Heilige Geest, wees toch vaardig over me. Geest van Christus. Geest die Hij aan het kruis verwierf. Wil mij toch vernieuwen. Waartoe vernieuwen? Prachtig gezegd hier, naar dat evenbeeld van God. Dat ik ooit had, hè. In dat paradijs, toen hadden wij dat mens, dat evenbeeld van God. Adam en Eva zijn naar het beeld van God geschapen. Dat betekent, ze deden zoals God deed, ze dachten zoals God dacht, ze spraken zoals God spreekt. Zij leken in alle manier van doen en denken, in heel hun gedrag, leken ze als 2 druppels water op hun schepper. Je kon wel zien van wie dat er een paar waren. De appel was niet ver van de boom gevallen. Zo was het in het paradijs. En hij zegt Paulus, we hebben immers dat beeld verloren, we zijn het kwijtgeraakt. Ja, we zijn uit het beeld van God uitgevallen. Nou zegt Paulus dat de Heilige Geest ons naar het evenbeeld van God, van degene die ons geschapen heeft, vernieuwen wil. In ware gerechtigheid en heiligheid. Want daar gaat het om bij het beeld van God. De gerechtigheid en de heiligheid. Daarin leken wij in het paradijs op onze schepper. Daaraan ontbreekt het ons nu. Nu we uit het beeld van God zijn uitgevallen. Maar de Heilige Geest vernieuwt. Zodat er toch weer iets, hoe langer, hoe meer van dat evenbeeld van God bij ons terugkomt, zodat we toch weer een klein beetje, het is nog maar een klein beginsel, dat zeiden we al, dat we toch weer een klein beetje op onze schepper gaan lijken. Is dat niet groot gemeente? Nee, dat is niet iets wat je zelf kunt doen. We moeten om de genade van de Heilige Geest bidden. Ernstig bidden. Zonder ophouden bidden. Dus Christus steeds voor ogen houden. Dicht bij hem blijven. En steeds ook maar bedelen om zijn geest. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Och schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Dat voortdurende bidden om de geest van omhoog. Opdat wij naar het evenbeeld van God vernieuwd zouden worden. Paulus zegt van dag tot dag. He, dus dagelijks een klein stuk. Vernieuwd zouden worden. Dan mag het wel zo zijn dat we naar eigen beleving achteruit werken. Maar dat stukje straat, dat komt toch klaar. Daar zorgt de Heilige Geest voor. Dat je toch wel enigszins vordert. In het leven met de Heer. In die hartelijke gehoorzaamheid aan zijn geboden. In de lust en de liefde om naar zijn wil te leven. Maar daar dan ook uitvoering aan te geven. Het blijft een klein stukje in dit leven. Maar dat kleine stukje is er. En het wordt van dag tot dag, zegt een apostel, toch ook een klein beetje groter. Dat gaat in de weg van het gebed. Het smeken om de Heilige Geest. Om vernieuwd te mogen worden. Om het beeld van God dat je bent kwijtgeraakt in het paradijs. Om dat weer terug te mogen ontvangen. Zodat je weer een beetje op je schepper lijkt. En op Christus lijkt. Want Hij is het beeld van God bij uitstek. Zo wordt hij ook in de Bijbel genoemd. Hè? Christus is het beeld van God. En als je dus op God gaat lijken. Dan ga je ook een beetje op de Heer Jezus lijken. Zo prachtig is dat in de handelingen der apostelen. Als ze voor het Sanhedrin staan. Dan staat er en ze werden gewaar. Dat ze met Jezus waren geweest. Zie je? Ze weerspiegelden iets. Van dat evenbeeld van God dat in Christus te vinden was. Ze lieten iets zien van Jezus. Je kon aan ze merken dat ze discipelen van hem waren. Dat kon je toch aan ze merken. En denk ook eens aan de dood van Stefanus. De manier waarop hij stierf, die leidt op die van zijn meester, niet waar. Hij mocht door genade ook iets van dat evenbeeld vertonen. Al was het alleen maar in het bidden voor zijn vijanden. Heere, reken hun deze zonde niet toe. Dat lijkt op het kruiswoord. Hè? Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hij had de gestalte van Christus. Het evenbeeld van Christus. En daarmee het evenbeeld van God. Hoe langer, hoe meer bidden. Opdat dat in ons leven gestalte zou worden. En ook al zie je er dan zelf misschien niet zo heel veel van. Ach, dat is het niet het belangrijkste, lieve mensen. Als God het maar ziet. En als de mensen het maar zien. En als die, de Vader die in de hemel is, erom verheerlijken mogen. Dan is het goed. Dan geeft het niet. Waar als je steeds als die stratenmaker achteruit moet in je werk. En nog verder als dat ik nou kan. Dat is niet erg. Dat is niet erg. Als God er maar weet van heeft. Als hij maar ziet. Dat je door zijn genade zijn beeld vertonen mag. Tot zijn lof. En als de mensen dit mag zien. Niet om jou te prijzen. Maar om God te prijzen. Dan komt het tot zijn recht. Totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid. Want God houdt vast aan de volkomenheid. Hè? God zegt niet de helft, klein beetje, 20% is ook al genoeg. Dan zou het na dit leven ook genoeg zijn met de helft en 20% en een klein beetje. Als die er genoeg is, dan ook straks genoeg. Maar zo is het niet. God houdt vast aan de volkomenheid. Dat is de norm. En dat is ook na dit leven de norm. Want er staat, het is hier maar een klein beetje, maar straks in dit leven. Hij zat er twee keer, hè, in de vorige vraag en in deze vraag. In dit leven, klein beetje. Een klein beetje. Maar na dit leven, volkomenheid. Daartoe zullen we geraken. Zodra we de laatste snik hebben gegeven. De laatste adem hebben uitgeblazen. Dan zal het gebrekkige voor al Gods kinderen, voor alle ware Christgelovigen, dan zal het gebrekkige voorbij zijn. En het kleine begin in volkomenheid veranderen. En gemeente, ik ben het leven hier op deze aarde niet moe gezien de opdracht die de Heere me gegeven heeft om zijn woord te prediken, ben ik het leven op deze aarde niet moe. En toch zeg ik dat ik die dag verwacht. Met groot verlangen. Om nooit meer te hoeven zondigen. Dat zal toch wat zijn. Geen last meer van dat vlees. Dat zal toch wat wezen. Die dag. Met groot verlangen. Paulus zegt, ik zucht ernaar. Ik zucht ernaar. En ik kan het begrijpen. Ik zucht ernaar. Die volkomenheid. Straks. Om eeuwig. Bij hem te wezen. Amen.